Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandse BI-podcast, seizoen 10. En vandaag gaan we het hebben over een aantal ontwikkelingen binnen SAP-land, zowel op intern SAP-vlak als ook op software-vlak, want er is wel weer wat gebeurd de afgelopen 6 weken. En voor de luisteraars thuis, zoals jullie weten, iedere 6 weken proberen wij het belangrijkste SAP-nieuws op business intelligence vlak samen te vatten. Ik heb vandaag bij mij Joost Hinderink.
Goedemiddag.
Tim Koster.
Hey, hallo.
En Xavier Hakking.
Hoi.
Hallo. Nou, welkom mannen. We hebben ook Jeff, maar Jeff is spoorloos. Die is missing in action. Dus het kan zomaar zijn dat hij ineens binnenkomt vliegen. Is wel recht straks, maar dan gaan we allerlei vragen stellen over IBCS. Dat lijkt me een goed idee. Ja, wat is er allemaal gebeurd de afgelopen weken? We hadden in ieder geval, vanochtend hadden jullie een SAC-webinar, begreep ik, Joost en Xavier.
Ja.
En, Tim en ik hebben wat nieuwe dingen vanuit de datasfeer gezien de afgelopen weken, dus die wilden behandelen. Maar misschien leuk om eerst even terug te grijpen op wat er allemaal met SAP zelf gebeurd is. We hebben een nieuwe SAP User Community.
Yay!
Xavier, kan je al wat vinden op de nieuwe community of is het toch een beetje lastig?
Nou, ik ben al 3 dagen bezig om iets te vinden, ja.
Wat is je eerste feedback? Positief, hè? Positief.
Ja, ik probeer er positief naar te kijken, maar ik heb geen idee wat ze gedaan hebben. Wat de bedoeling is van dit platform. Je zou zeggen dat je bijvoorbeeld zakbloks ergens hebt staan. En een forum waar je vragen kan stellen en antwoorden kan geven.
Ja.
Dat lijkt nou allemaal op één hoop te zijn gegooid. Nou, dat was volgens mij voorheen ook. En dan had je tags en dan kon je je enigszins nog wel wegwijs maken op de platform. Maar dat lijkt dus niet meer te bestaan. Het is gewoon één lijst met post. En ja, ik had allemaal mooie RSS-feeds en een RSS-reader waar ik gewoon in zoveel tijd even inkijk en dan krijg ik gewoon nieuwe blogs te zien. Ja, ik krijg het niet meer voor elkaar. Dat is allemaal weg. En blijkbaar ben ik niet de enige. Op X zijn meer mensen die er last van hebben en op community zelf ook.
Oké. Nou, dat is wel iets wat in ieder geval snel opgepakt moet gaan worden dan. Want ik zag wel dat gisteren op X iemand in ieder geval een RSS-feed aan de praat had gekregen. Ja. Hoe die dat gedaan had, dat heb ik geen idee van. Maar het zag er wel wat ingewikkelder uit dan dat het in het verleden was.
Klopt. En die heb ik ook geprobeerd. Maar ja, ik krijg van alles en nog wat. En alleen maar oude blogs of alleen maar alles. Op een gegeven moment had ik een RSS-feed. Ik kreeg gewoon letterlijk alle posts die op dit moment op het platform werden geplaatst. Hè. Dus alle replies van alles en nog wat. Lijkt me ook een beetje veel om, om door te akkeren iedere dag.
Ja, inderdaad, ja. Oké, nou ja, laten we hopen dat het in ieder geval wat opstartproblemen zijn. Misschien dat de content nog verder geoptimaliseerd wordt. Ik zal er wel eens een beetje in gaan duiken van wat er aan de hand is.
Ja, dat is ook wel belangrijk.
Best bekeken blog was uit 2012 of zo nu, toch?
Dus dan heb je een pagina en dan staat aan de rechterkant de beste bekeken blogs of de meeste kudos of whatever ze het hebben genoemd die ergens aan iemand zijn gegeven. Maar dat is dan gewoon van de afgelopen 15 jaar.
Oké, maar dan ben ik wel benieuwd welke zal het zijn.
Zijn van u?
Zal het over WebDimpro gaan of zo?
Ja, wat wel goed voor mijn ego was al die badges die ik over het weekend had verdiend opeens. Dus,
Dus gamification staat in ieder geval weer aan.
Ja, die is er gewoon weer.
Ja, mooi. Alright.
Dus, nou ja, genoeg. Laten we hopen dat ze dit oplossen. Hè? Want het is wel een beetje het centrum van de community kennis. Hè? En
absoluut.
De developers en consultants die natuurlijk hier iedere dag mee bezig zijn.
Ja, nou ja. Wordt vervolgd.
Ja.
Alright. Nou, voor de rest hadden we de jaarcijfers van SAP. Die zijn ongeveer, denk ik, een kleine anderhalve week geleden of zo gepubliceerd. Ja, angstaanjagende cijfers wat mij betreft. Ik zag dat de omzet met 20% gestegen was. Dat tegen constante valuta was dat 23%. Dus als
voor cloud, hè?
Voor cloud, inderdaad. Ja, maar ja, goed, dat is eigenlijk ook het belangrijkste speerpunt voor SAP natuurlijk. Ik weet overigens niet hoe de totale omzetverdeling is eigenlijk. Dat is nog wel een grappige.
Ja, ik zie er 5% in de plus.
5%, oké. Ja, je zal toch verwachten dat als je zo, ja, zo dominant in cloud aan het groeien bent, dat dat heel erg goed nieuws is. Want volgens mij hebben ze ook een enorme hoeveelheid winst gemaakt weer. En ook een grote backorder in de cloud van 13,7 miljard euro. Wat een stijging is van 25%. Nou, dat lijken mij allemaal fantastische cijfers. Ja. Alleen, wat schetste onze verbazing, is dat er een reorganisatie plaats gaat vinden waar 8000, volgens mij, arbeidsplaatsen gereallokeerd worden.
Ja, ik las iets van dat ze dat willen gaan doen met natuurlijke uitstroom of vrijwillige uitstroom. Of intern heropleiden richting KI, hè, dus kunstmatige intelligentie. Of nieuwe mensen aannemen om die AI-rollen te gaan vervullen. Maar ik denk, ja, dat zijn natuurlijk de meest gevraagde rollen op dit moment.
Ja.
Hoeveel mensen doen dat nou eigenlijk, hè? Wie komt er van de universiteit met die kennis? Dat is toch, die club is toch heel klein, hè, zou je zeggen.
Ja, dat is ook zo. En ik denk dat SAP ook een beetje laat is, hè, met dat soort dingen. Als je kijkt naar wat Microsoft natuurlijk doet met Copilot en ChatGPT natuurlijk en alle andere leveranciers. En het lijkt erop als SAP nu ook ineens, of niet ineens, maar zich realiseert van AI moet echt overal in. En AI Infusion heet dat wat ik begreep. Ja. Ik geloof dat ze een miljard uit ging geven dit jaar. Of 2 miljard zelfs. 1 miljard geloof ik.
Ja.
Ja, dat moet ergens vandaan komen natuurlijk. Maar of dat dan komt uit een herverdeling van 8000 arbeidsplaatsen weet ik niet. Maar het is wel, SAP gaat gewoon mega inzetten op alles wat met AI te maken heeft. Zoals iedereen.
Ja.
Want het is een hot topic natuurlijk. Ja, verbazingwekkend. Tenminste, wat ik verbazingwekkend vind is met zulke cijfers. En als je dan kijkt naar wat er dan zo'n reorganisatie. Maar goed, alle grote jongens doen dat natuurlijk. eBay en Amazon en alles wat een beetje. Ook al zijn dat totaal andere leveranciers natuurlijk. Totaal andere diensten. Maar ja, het is grote multinationals is altijd, altijd maar weer de vraag wat er gebeurt. Dat is wel duidelijk. Laten we hopen dat iedereen een goede plek krijgt, in ieder geval. We hadden het over KI, kunstmatige intelligentie, AI. Ja, ik zag dat jullie inderdaad vanochtend in die webinar het een en ander hadden begrepen over zowel Just Ask als ook over Joule. Ja, is dat zo, Joost?
Dat is op zich een mooi bruggetje, Ronald, want inderdaad, de titel van vanmorgen was zelfs Infusing AI in SAP Analytics Cloud. Dus,
kijk.
Ja, dus daar ging dat inderdaad over en... wat in eerste instantie ook gezegd werd, een beetje algemene inleiding natuurlijk. Maar SAP wil wel de leading company for business AI zijn in 2025. Dus ja, dan is dat nog best wel wat aan te doen natuurlijk. En dan kan je zien dat daar alle focus wel naartoe gaat.
Ja.
De hoofdonderwerpen die vanmorgen eigenlijk ter sprake kwamen, was inderdaad Just Ask. Dat komt dan over 2 weken, General Available. Dus ja, daar werd ook weer wat demootje van gegeven. En ja, zelf blijf ik daar een beetje de nasmaak bij houden. Hè, waar we het ooit in de eerste podcast over hadden van afgelopen december. Toen wij naar Duitsland zijn geweest. Dat je weer zo'n synonieme lijst aan moet leggen. En ze benadrukken zelf ook van ja, begin klein. Neem je business mee. Het gaat in eerste instantie. Hè, wek het vertrouwen. Dat als je een vraag stelt, dat je ook het gewenste antwoord krijgt. Wij waren daar natuurlijk wel wat kritisch op en nog steeds, denk ik.
Dat heb ik vanochtend nog even gevraagd in de Q&A. Dat werkt alleen voor inputmodellen op dit moment. Hè?
Ja.
Dus als je een live model vanuit datasfeer met Just Ask wil benaderen, dat wordt niet geïndexeerd en heb je ook niet de mogelijkheid om synoniemen en regels manueel op toe te passen.
Ja.
Dus daar gaat die hele vlieger helemaal niet op, hè? Dan, dat zit er dus gewoon niet in dan.
Nee.
Althans, de huidige versie, hè? Die nou uitkomt.
Ja.
Ja, want ik zag dat wij wel op onze tenant al Just Ask hebben draaien. Ik zag dat je een switch over kon zetten of je Search to Insights of Just Ask kon aanzetten. En ik zag dat de wheels aanstond op Just to Ask.
Ja.
Ik zag ook dat er wat modellen geïndexeerd waren. Dus dat moeten dan inderdaad importmodellen zijn. Maar jullie hebben nog niet gespeeld, nee, mee.
Ja, een heel klein beetje, maar
niet noemenswaardig zelf.
Import modellen vind ik nooit zo interessant.
Nee, dat is natuurlijk ook zo. En weten we iets van de roadmap of dat op de of ze met live modellen aan de slag gaan? Want dat is natuurlijk inderdaad wel dat is wel AI infusion natuurlijk. Dan zeker als je dan vanuit S4 bijvoorbeeld doortrekt richting SAC of zo. Of, ja, dan wordt het interessant. En die paar klanten die een importmodel gebruiken, die zijn inderdaad op één hand te tellen. Althans, de klanten die wij doen.
Ja, dat was een slide. Er stond in Candidate Investment Areas for 2024. En daar staat ook support voor LiveBW as voor HANA. En HANA. Oh ja, en support indexing of SAP data store models. Dus.
Oké.
Ja, kandidaat ja, investments voor dit jaar.
ja, dat is wel. Oké. Ja.
Goed, als je dan de leading wil zijn in 2025, dan moet je toch dit jaar iets doen, denk ik.
Ja, maar daar is die miljard voor, hè?
Dat, ja, dat is waar.
Ja, nou ja, dit,
gaat die natuurlijk.
Dat duurt ook wel even dat je die verbrand hebt. Een miljard. Dat is best wel geld. Nou ja, we gaan het meemaken. Ja, ik zag nog een interview met Christian Klein bij ABC News of zo. Uit Davo. Dat ze daar Davos. Wat is het? Davos. Is dat dat ze ook wat ze als doel hebben. Is inderdaad wat jij net ook al zei, Joost. Die trustworthiness. Dat in ieder geval ook die modellen. Dat de algoritmes die er gebruikt gaan worden open. In ieder geval gedeeld worden. Nou. Ik heb er altijd wel vraagtekens bij hoe dat gebeurt hoor. Want ik heb nog nooit ergens een lijstje gezien met, nou, dit zijn de parameters waar we het model mee getraind hebben. Maar we laten ons verrassen, denk ik. En wat was er ook nog iets over Joule?
Ja. Ja, dat is ja, Joule.
Joule, ja.
Ja, dat is dan eigenlijk meer zoals het hier uitleggen. Dat is de hersenen van alles. Dus die begrijpen wat een user, wat een gebruiker vraagt. En die kan hem de goede hoek in sturen, zeg maar. Waarbij Just Ask dan eigenlijk de analytical engine is.
Okay.
Dus ja, wat ze daarvan lieten zien van Joule. En dat zou volgens mij tweede helft van dit jaar komen. Is bijvoorbeeld dat je ook vragen kan stellen van, goh, geef mij een year-to-date cijfer van, nou ja, fietsen of wat het ook was. Maar dat Joule bijvoorbeeld ook kan helpen bij het ontwikkelen. Hè? Dus als ontwikkelaar zijnde krijg je een soort pain in de rechterkant waar je vragen kan stellen. Of van, goh, ik heb een planmodel, ik zit in een story, laat mij het verschil tussen 2024 en 2023 zien. Mm. En dan genereert die automatisch een verschilkolom in je tabel.
Okay.
Zulke soort zaken, dat is op zich natuurlijk best aardig.
Qua interface ook veel meer op ChatGPT, hè?
Precies.
En dat was veel intuïtiever. Antwoord, en dan kun je dat toevoegen bij een story, of negeren, of uitbreiden. Ja. Of een stukje code genereren en dat weer toevoegen aan de story.
Ja.
Oké, okay. Dus het is wel wat slimmer dan we denken. Of dat we dachten, moet ik nou zeggen.
Ja, dat lijkt meer inderdaad van veel interactiever. En of dat hij met suggesties komt van, oh, bedoel je dit misschien? Dat lijkt er dan meer op, inderdaad. Dus dat was wel grappig om te zien.
Oké. Okay. Nou ja, wordt vervolgd dan. Ik denk dat wij nu ondertussen bijna, in ieder geval wekelijks, wel iets doen met AI. Dus in ieder geval Tim die bouwt hele applicaties. Niet alleen met AI natuurlijk, maar wel met hulp van, met Copilot en dat soort dingen allemaal. Maar je ziet wel dat het steeds meer een onderdeel wordt van ons werk. Ook al verbaas me wel over dat heel veel mensen daar eigenlijk nog niet zo heel veel mee doen. Terwijl ik denk dat het echt een uitstekende toevoeging is voor alle activiteiten die wij normaal gesproken doen binnen de ontwikkelingen. Ja, nou, wordt vervolgd.
Ja, ik wil dat ABAP developers zullen wel safe zijn. Ik denk niet dat die language models dat ooit gaan begrijpen. Ik bedoel,
nee, moet je afvragen.
Is het moeilijk?
Nou ja, de vraag is, zijn ze ooit getraind met die talen? Dat antwoord daarop is denk ik nee. Ik denk dat het een vrij closed environment is. Dus kijk, SQL, dat staat de hele wereld in Python en Ruby en noem maar op.
Maar heeft er gewoon boeken over ABAP? Dan zeg je van, lees dat boek even.
Ja, maar het is alleen
dan kan maar
je was gesproken met een ABAPper. Ik bedoel, je zet er 100 bij elkaar en er komt 2000 verschillende oplossingen uit. Dus.
Ja? Beetje developers
eigenlijk. Dat is meer reden.
Ja, ik denk dat vooral, hoe krijg je die boeken in zo'n AI-model in, hè? Dat is natuurlijk veel wat lastiger is.
Nee, dat is het makkelijkste. What the fuck?
Grapje, sorry, grapje.
Ja, voorlezen.
Ja, precies. Gewoon voorlezen, ja. Dat lijkt me...
Maar wat nog even terugkomend op dat Joule, wat ik op zich wel interessant vind om te volgen. Want hè, wat we net zeiden, jij kan ook stukjes code genereren op basis van een vraag die je stelt. Hè. In dit voorbeeld gaven ze dan van, goh, ik heb een switch, die staat aan en die staat op year-to-date. En als ik hem naar rechts aanzet, dan moet hij op maand komen. Nou, dan genereert hij gewoon een leuk stukje script. Nou, dat is eigenlijk vrij basic. Als ik zelf zou maken, als je naar die code kijkt, dan denk ik, ja, dat kan ik in 3 regels. Terwijl die hier eigenlijk gewoon steeds een if-else-then statement maakt. Maar ook vanuit, wat mij interessant lijkt, hoe die er straks mee omgaat, vanuit performance-optiek. Bijvoorbeeld best practice wordt gezegd van, maak een lokale gebruik of een lokale variabele. Want daarmee is je performance sneller. Ja, in hoeverre gaat zo'n Joule zelf een variabele voor iets genereren? Of gaat hij het helemaal uitschrijven van cat data source, punt, et cetera, et cetera? Ja. Dus dat is op zich best interessant natuurlijk van hoe gaat straks Joule om met performance?
Ja, en wat dacht je van hergebruik van code? Dus op een gegeven moment als je meerdere stukken dezelfde code hebt, dan maak je daar een globaal script van. En dat roep je gewoon aan vanuit andere plekken in de app.
Precies. Ja.
Dus ik verwacht dan dat hij daar ook voorstellen voor doet. Van hey, je doet nou 3 keer hetzelfde.
Ja.
Gooi dat eruit.
Wat ik me ook wel afvraag is, kijk, je ziet natuurlijk bij ChatGPT, zie je nu wel dat bewustzijn van, wacht even, alles wat we erin gooien, wordt natuurlijk ook opgeslagen en gebruikt. Je wil natuurlijk als bedrijf niet dat je AI alle data maar continu aan het synchroniseren is met een centrale server of wat dan ook, om maar weer te trainen en te leren van die modellen. Dus dat is best wel tricky in een applicatie waar relatief veel finance data, dat soort dingen in zitten. Dus hoe gaat dat, hoe blijft die leren van zijn fouten en gaat die zonder dat je continu gevoelige data aan het delen bent?
Maar dat is dus ook wat ik nog steeds bij Just Ask niet 100% snap. Misschien dat jij dat beter ziet nou, Joost. Maar zoals ik het begreep, was die LLM van dat language model, wat is die vraag van Just Ask vertaald naar een query, die kijkt puur naar, ja, wat ga ik uitvragen? En niet per se naar het resultaat van die data die dan uitgevraagd wordt.
Nee, die is eigenlijk vrij recht toe recht aan, inderdaad.
Ja, maar die gaat dus niet per se door de dataset heen. Hè?
Nee.
Waar natuurlijk wel de kracht van AI zit, in zekere zin.
Ja, en van SAP, hè, de unieke propositie natuurlijk, want zij hebben die data.
Ja.
Ja, dat is dat hele trustworthiness, hè, waar ze het over hebben. Modellen openness van wat er met die data gebeurt. Maar het is wel een, ik wil niet zeggen twijfelachtig, want het klinkt zo negatief. Maar het is wel een interessant onderdeel, zeg maar.
Ja.
Want ja, modellen trainen zonder dat je daar data gebruikt van... Van EEP die draait of whatever. Ja, lijkt mij vrij onmogelijk. Dus goed, we gaan het allemaal meemaken. Het is een mooie tijd, denk ik.
Zeker.
Dus er is wat nieuws, hè?
Misschien nu één ding over Joule. Want wat ik ook wel leuk vond in die demo...
Niet over ABAP?
Nou, wat ze lieten zien is dat je dus taken kan vragen aan de Joule engine. Die je normaal met een aantal muiskliks door de applicatie heen zou moeten doen. Bijvoorbeeld een nieuwe planningversie toevoegen. Mm-hmm. Nou, dan moet je een paar keer klikken. Kun je een planningversie toevoegen. Maar je kan hem dus nou ook vragen... Maak een nieuwe planningversie met de naam ABC. Dus dan doet hij zelf die stappen.
Ja.
Die normaal handmatig achter elkaar zou moeten doen.
Ja, wel van agenda item, hè? Voor iemand die het dan kan controleren.
Ja.
Moet je het ook even zien.
Maar Joule zit dus dan ook echt gewoon, is een onderdeel van de UI van SAC dan? In de dingen wat jullie gezien hebben, in de demo die jullie gezien hebben dan?
Ja, een soort panel aan de rechterkant die je kan openen. Okay. En dan is Just Ask een van de engines die dan zou kunnen aanroepen erin. Als je een grafiek wilt maken. Maar een andere engine zou dan zijn van, we sturen de applicatie van de tekst in plaats vanuit mouseclicks. Wat ik net beschreef.
Okay. Ja, interessant. Ik hoop dat hij ook om kan gaan met het aantal parallel threads wat hij afvuurt op een database. Maar dat is een heel andere discussie. Oké. Okay. Nou, last but not least, eigenlijk hebben we nog IBCS, hè? Maar we hebben net van Jeff begrepen dat hij helemaal vast zit bij de klant. Dus die gaat altijd voor, hè?
Ik kan zeggen, het is zwart en het is wit en het heeft allemaal weinig kleurtjes
en de streepjes. Dus nou, dat was IBCS voor deze keer.
Ik heb de site dus even geopend van die IBCS-certificering van SAC. En daar staat nog altijd op dat hij dus suspended is, hè? En dat er volgende maand een nieuwe certificatieronde plaatsvindt.
Ja, over 2 maanden meer dan, hè?
Volgende maand is morgen.
Volgende podcast meer.
Ja, precies. Nou, cliffhanger. Ja. Tot de groet. Lekker. Dat gaan we doen. Oké, nou, last but not least. En dat is eigenlijk hetgene wat we steeds meer zien in landschappen. Is een beetje de, denk ik, maar ik helemaal zeker weet ik niet, want Tim heeft het helemaal uitgezocht. Maar dat is de premium outbound integration in datasphere. En dat is eigenlijk, nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met fabrics, hè. Met fabrics, data fabrics en dat soort zaken allemaal. Wat is het, Tim? Ja, premium outbound integration.
Ja, het is wel grappig eigenlijk. We hebben natuurlijk vorig jaar opeens die replicatieflows gekregen. Dat was een beetje een
Die waren overigens gratis, maar ik verwacht eigenlijk het woord premium dat daar...
en daar komt de crux. Nee, dus die replicatieflows kwamen een beetje vanuit het niets. Die hadden ook niet echt een plaats binnen het landschap van datasphere. Dus binnen datasphere zelf zou je die niet zo heel snel gebruiken, want je had al dataflows. Maar wat ze nu hebben gedaan is eigenlijk, ze hebben dat gerenamed naar Premium Outbound Integration. En wat ze eigenlijk willen doen daarmee, zo blijkt uit demo's en uit blogposts in ieder geval, is dat datasphere een soort van de tussenstation wordt tussen bijvoorbeeld S4HANA en je Azure Data Lake. Of tussen S4HANA en je Google BigQuery platform. Okay. Of AWS. En waarom heet dat dan Premium Outbound Integration? Nou, dat is eigenlijk omdat DI natuurlijk vervangen wordt door datasphere voor een groot deel. Die twee gaan samen, die werelden. En je wil data onttrekken uit je bronsystemen. En ja, in theorie, in veel licenties mag dat niet. Maar dit is een certified method. Hey, daar kwam ie. Om dus data uit je bronsysteem naar een ander platform te schuiven. Zoals bijvoorbeeld dus een Microsoft-platform of een Google-platform of Amazon. En licentietechnisch is dit denk ik een interessante optie voor SAP om dit op deze manier aan te bieden.
Maar dat kan niet met DI.
Met?
DI, wat je zegt net.
Nou, dat kon ook wel met DI. Alleen, ja, ze zoeken naar een oplossing voor de toekomst waarin datasphere wel relevant blijft natuurlijk in dit stuk.
Maar verandert er technisch gezien iets? Even buiten die licentie.
Het is een. Ik weet niet of er technisch of er onder water veel verandert. Het is natuurlijk wel een andere applicatie. DI en datasphere is een andere applicatie. Er zitten ook andere licenties aan. Dus ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden, eerlijk gezegd.
Zal ik dan wel eens vragen? Kan iemand dadelijk iets anders dan wat ze nu kunnen met DI?
Het is in ieder geval te volgen. Ik bedoel, als je DI gebruikt, is het natuurlijk één grote bak met Python en met operators. En ik denk dat datasphere in ieder geval qua UI wat vriendelijker is om zaken van links naar rechts te brengen.
Ja. Maar
ik denk dat het in heel veel in het verlengde zit, zeg maar, dat ze gewoon datasphere niet alleen maar positioneren als een data warehouse of als een data. Ja, laten we data warehouse noemen voor gebrek aan een beter woord. En ook willen positioneren als een soort van data platform waarmee je dus dingen kan doorstiften van het ene systeem naar het andere systeem. En dat hoort dan bij die hele fabric, bij het fabric principe, zeg maar.
Want dat was toch de andere kant op ook ooit het idee, om bijvoorbeeld Microsoft SQL databases via datasphere zak in te krijgen met live connecties.
Ja. Ja, en wat ik moeilijk vind, is dat je hebt aan de ene kant, zeg maar, dat partnership van datasphere of van SAP met dus Databricks natuurlijk en met Google. Nou, niet met Microsoft volgens mij, maar wel met Microsoft. Ze liggen wel in bed met Microsoft. Sterker nog, Hasselplan had het bijna gekocht, hebben wij begrepen. Microsoft een aantal jaar geleden samen met Apple, had hij de rijkste man ter wereld geweest. Maar ze hebben echt een gecertificeerde integratie straks met Databricks en met Google BigQuery. Hè? Dus dat ze, zeg maar, Delta parquet files of deltas kunnen links en rechts kunnen naar elkaar kunnen sturen, federated. En Microsoft, ja, dat vinden ze, daar is niet echt een. Er is wel heel veel tooling, maar dat is niet echt gecertificeerd. Dus ik zit me af te vragen, wat is nou het verschil tussen Microsoft als target gebruiken of Databricks? En wordt het dan anders? Wordt het dan beter? Ongetwijfeld wordt het beter als je Databricks gebruikt, want dat zal een gecertificeerde adapter zijn. Maar hoe? Ja, dat is dan, vind ik dan toch wel interessant.
Nou ja, Azure Data Lake wordt in ieder geval wel zo'n target aangemerkt. Dus je kunt daar wel naartoe schrijven. En ik weet dat we toen op ZNL daar ook wel, dat er ook wel een bepaalde persoon van Microsoft heel erg geïnteresseerd waren in deze functionaliteit. En dat die zo snel mogelijk moest komen. Dus het is een beetje een vreemde eend in de bijt in het product, zou ik maar zeggen. Dus het heeft verder niet zo heel veel relevantie met het data warehouse zelf. Want ja, je bent data aan het doorstiften en dat.
Is dat dan functionaliteit?
Maar Tim, is het dan ook een live verbinding? Of blijft je data
hangen? Nee, het is wel een ik zie het wel als een verplaatsmechanisme.
Dus eerst richting datasfeer en van daaruit naar derde partijen.
Ja, en of het dan blijft bestaan in datasfeer, weet ik niet. Volgens mij hoeft dat niet per se, maar ja, het is wel vrachtwagen komt binnen, vrachtwagen wordt weer uitgeladen. Dat is. Dat is denk ik. Dat zat er dus al in, maar het is nu weer gerebrand. Verder hebben we externe hiërarchieën gekregen. We nog niet zo heel veel mee hoeven doen. Maar
externe hiërarchieën.
Ja, dus de hiërarchieën, of laat ik het anders zeggen. De hiërarchieën in datasphere zijn gewoon een stuk slimmer en handiger geworden om te maken. Dus ik weet dat sommige mensen daar een hobby van maken om hele GL-account hiërarchieën te bouwen. Dat zou nu makkelijker moeten zijn in ieder geval. En voor volgend jaar,
kan die ze ook gewoon synchroniseren?
Ja.
Dat is met SAP-W vroeger.
In theorie wel. Ja, in theorie doe je de regels goed zetten. En dan zou die de volgende keer dat er iets binnenkomt, zou die moeten snappen. Alleen volgens mij zat er geen nodes not connected nog in. Nou ja, die node stond altijd wel redelijk vol binnen BW natuurlijk. Dus ik vraag me wel af wat daarmee gaat gebeuren. Maar kijk, het is een stap in de juiste richting. En die hiërarchieën binnen BW en binnen SAP zijn natuurlijk wel redelijk uniek. Het is niet iets wat je veel in andere systemen ziet. Dus dat op zich, hoe beter dat wordt, hoe beter dat voor datasphere is. En tot slot werd er een kleine blik vooruit gegeven naar het komende half jaar. En als het goed is, krijgen we dan volgens... Nee.
Oh,
nee. AI in data warehousing is nog niet, staat nog niet op de roadmap. Nee, maar wel folder support. En daar hebben we stiekem natuurlijk een aantal maanden geleden zagen wij opeens folders in onze datasphere tenant. Die hebben er een dag gestaan en die waren...
Dat was zo'n Henry Houdini was dat. Die waren ninja folders. Die kwamen, die waren weg.
Ja, die waren opeens aangemaakt. En ik was heel enthousiast al dingetjes in mapjes aan het gooien. En de volgende dag was alles opeens weg. Dus dat was...
Nooit meer teruggevonden ook.
ook niet wat je in de mapjes gestopt had.
Ja, nee, dat bestond nog wel. Oh, de mapjes zelf waren op een andere plek zichtbaar dan dat ik zelf aangemaakt. Dus dat was ook wel... er staan voor het komende half jaar niet echt grootse dingen op de roadmap. Wel stacking of analytic models lijkt me ook nog wel enigszins belangrijk.
Oh, ja.
Dus nu kunnen we dat natuurlijk nog niet, maar dat kan dan straks als het goed is wel. Ja, verder geen show.
Wat was er ook alweer, Tim?
Het probleem wat we nu, de uitdaging die we nu hebben is dat analytic models is natuurlijk het nieuwe analytic dataset eigenlijk van datasphere. Hè? Dus we hadden analytic datasets, toen hadden we een business builder. Ja. Daar beelden we dan weer, dan moet ik even goed nadenken, daar beelden we dan weer consumption models op. En op die consumption models beelden we dan weer perspectives. Nou, dat wordt allemaal vervangen door analytic models, is de theorie. Dat is dan nu in ieder geval de preferred architecture. Het nadeel van die analytic models is dat je ze niet op elkaar kunt stapelen. Vanuit performance oogpunt vraag ik me af of dat een nadeel is overigens. Maar dat moet dus straks kunnen. Ja, je zult ook zien dat de komende half jaar dat er gewoon heel veel dingen bij moeten komen voor die analytic models. Dus,
wat bedoel je nou met op elkaar stapelen dan?
Nou, dat je dus twee analytic models, stel dat je twee feitenmodellen hebt. Die kun je nu niet makkelijk met elkaar combineren in hetzelfde analytische model. Dus zoals wij bijvoorbeeld bij verschillende klanten doen, is dat je een dag en een week en een maand dataset hebt. Dat zijn dan aparte analytic models en die zou je misschien wel in één willen stoppen.
Ja.
Waarbij je één grote salesbak krijgt of weet ik veel, inventory of wat dan ook. Ja, dat kan dus nu niet. Dus het blijven nu drie losse modellen. Wat voor met name, ik zeg voor jullie, maar wat met name voor SAC natuurlijk wel vervelend is.
Ja.
Want ja, dan moet je daar weer iets gaan verzinnen om die filters en zo te verbinden met elkaar.
Oké, okay, dus dat komt aan dit jaar.
Als het goed is wel, ja.
Maar dat betekent dat die perspectives er dan uitgaan, Tim? Zouden we dit dan weer helemaal terug moeten opnouwen? Dat is natuurlijk
nou wel, ja, dat is een beetje...
Leave a customer behind, hè?
Oh, ja.
Ja, dat is een beetje... Niemand durft dat echt te zeggen. Ja, het is ook... Persoonlijk denk ik dat die perspectives namelijk ook best wel wat meer waarde hadden. Omdat je had een groot business builder object waar veel in zat. En met die perspectives kon je dus, zoals het woord ook zegt, een bepaald perspectief op die data geven. Dus je geeft 20 kolommen van je hele dataset. Ja. Maar die analytic model, ja, als er 800 kolommen in zitten, krijg jij van maar 800 kolommen. We hadden dus een soort van query, die is nu weer weg. En ja, die moet wel terugkomen, want dat is wel essentieel voor veel klanten, denk ik.
Ja.
Okay. Nou ja, wordt vervolgd. In ieder geval, het is jammer dat er geen schokkende dingen aankomen, maar ik denk dat dat hele data platform of premium outbound integration, dat is wel, dat is wel interessant. Maar vooral interessant omdat we dat steeds vaker zien. Hè? Dus we zien heel veel blogposts voorbij komen van hoe integreer ik SAP data met non-SAP data. En eigenlijk is nu zeg maar datasfeer daar de man in the middle. Dus dat, hoe dat allemaal gaat landen is mooi om te zien. Gaan we meemaken. Right. Nou jongens, als er geen nabranders zijn, dan zou ik zeggen van dank jullie wel.
Ik zie niemand
nafikken, dus dan was dit het. Nou, dankjewel luisteraars voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. En we zijn er over 6 weken weer. Tot de volgende keer!